En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen in het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 17. Johannes 17. De te zingen psalmen zijn psalm 89, vers 2. Psalm 89, vers 9 en 11. Psalm 89, vers 12. En psalm 89, vers 15. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 17 en de te zingen psalmen zijn psalm 89 vers 2, psalm 89 vers 9 en 11, psalm 89 vers 12 en psalm 89 vers 15. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit morgenuur in de naam van God de Vader, die zondaren zaligt, en in de naam van God de Zoon, die het verlorene zoekt, en in de naam van God de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort door te zingen van Psalm 89, tweede vers. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt en wat daar volgt. lezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Johannes 17. Ik noem u Johannes 17 als de schriftlezing, maar vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus, dien gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard den mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze ontvangen. En zij hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degenen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt, en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, omdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt, en hen zij, in hen zij, en ik in hen.
Wij zingen verder uit 89 en nu vers 9 en 11. Vers 9, gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. En als u dat zingt, dan moet u bedenken dat die held niet alleen David is, maar dat het ten diepste Christus is. En ook vers 11, ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. En wat er volgt, 9 en 11 van 89.
Thank you.
voor de preek voor dit morgenuur kunt u vinden in de versen 1 tot en met 5 van het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 1 tot en met 5, die ik nog een keer voorlees. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volheindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij, Vader, bij uzelven, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. We willen deze tekstwoorden ontvouwen in drie gedachten. In de eerste plaats willen wij letten op de verheerlijking van de Vader. Als er staat dat uw Zoon, opdat ook uw Zoon u, dat is de Vader, verheerlijken, in vers 1. En dan in de tweede plaats willen we letten op de verheerlijking van de Zoon. De uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. En dan tenslotte willen we nog letten op de zaligheid van de uitverkorenen, waarover gesproken wordt in vers 2 en 3. Als daar staat, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God in Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dus drie gedachten: de verheerlijking van de Vader, de verheerlijking van de Zoon en tenslotte de zaligheid van de kerk. Wij lezen hier het gebed, wat ook genoemd wordt het hoge priesterlijk gebed. En het is het langste gebed van de Heer Jezus, wat opgetekend staat in de Heilige Schrift. Er zijn nog een aantal gebeden van de Heer Jezus, veelal korte gebeden. We kennen natuurlijk het gebed des Heren, dat hij de discipelen geleerd heeft aan zijn leidraad bij het bidden, het Onze Vader. Maar dat is ook aanzienlijk korter. Er zijn maar 6 beden en een inleiding en een slot. Maar dit is een gebed van 26 versen. En het toont ons iets van het gebedsleven van Christus. Wij weten dat Christus veel in gebed is geweest. Wij kennen misschien wel uit de geschiedenis mensen die mannen of vrouwen van het gebed zijn genoemd. Zo nog even denken aan Hudson Taylor bijvoorbeeld. Ook in verband met zendingswerk. Ja, die werd een man van het gebed genoemd. Die bad soms of God de wind wilde beschikken, zodat hij uit kon varen. En God beschikte de wind in de goede richting, zodat het zendingswerk zijn voortgang kon hebben. En ook in die dingen, in de natuur. En zo zijn er meerdere bekend die een nauw aangebonden leven hadden aan de troon van Gods genade. En die heel kennelijk ook gebedsverhoringen ervaren hebben, wat ook opgetekend is, waarover geschreven is, en het is heel aandoenlijk, heel teer, heel intiem ook, om daar iets over te lezen. Maar ook de Heer Jezus, als de allerhoogste profeet en leraar, de enige en eeuwige hoge priester, de allerhoogste koning, heeft een warme binnenkamer gehad, heeft verborgen omgang geoefend met zijn Vader. En van de meeste dingen die gewisseld zijn, Tussen de vader en de zoon. Ja, daar lees je niet van. Tenminste, niet inhoudelijk. Wat precies gezegd is en uitgewisseld is. Wij weten wel dat Jezus bijvoorbeeld 's nachts de berg opging. En dat hij dan alleen was om te bidden. Of dat hij zich niet alleen voor het lijden naar Getsemane begaf. Om daar in die tuin te bidden. Maar ook op andere momenten was hij daar te vinden. Om gemeenschap met zijn vader te oefenen. En om ook voor de kerk te bidden. En in die zin is het bijzonder dat we hier een uitgebreide inblik krijgen in het gebedsleven van Christus. En dat betekent ook dat we toetreden tot de binnenkamer van Christus. En misschien is het u wel eens overkomen dat je per ongeluk iemand, wat niet helemaal de bedoeling was, in het verborgen hebt horen bidden. Iemand die zijn hart uitstortte voor de Here. Maar we begrijpen allemaal dat dat iets heel teers is. En zo ligt dat hier ook. Maar het wonderlijke is dat de Here dat niet voor de binnenkamer alleen heeft willen houden. Maar dat het opgeschreven is. Dat we daar ook kennis van mogen nemen. En dan past het ons alleen maar om als het ware met Mozes de schoenen van de voeten te doen. In ieder geval van de voeten van onze ziel. Uit eerbied. Als wij over deze dingen nadenken. Wat daar gesproken is. En dan moeten we ook bedenken als wij zeggen dat Jezus bidt. Dat het gebed van Jezus heel erg verschilt van het gebed van een gewone sterveling. En het verschilt onder andere daarin dat wanneer wij tot God naderen, dan moeten we altijd vragen om dingen die geoorloofd zijn. Je hoeft niet te vragen om dingen waar je op voorhand al weet dat dat tegen de geopenbaarde wil van God in is. Dat heeft geen enkele zin om daarom te vragen. Want zulke gebeden zal God niet verhoren. Die roepen Gods toorn op. Maar het punt is wel, als wij bidden, dat we soms niet weten wat de verborgen raad en wil van God voor ons persoonlijk is. En dan kan het gebeuren dat wij om dingen vragen die op zich geoorloofd zijn. Als je afgaat op de geopenbaarde raad van God. En dat toch blijkt dat dat niet Gods bedoeling, niet Gods wil voor ons is. Ik zal je één voorbeeld noemen. Dan denk ik aan Paulus, die bad 3 keer. Ook in relatie tot het zendingswerk. Want als er 1 zending bedreven heeft, dan was het de heidenapostel. Allemaal te voet. Niet met een vliegtuig, maar te voet. En te scheep. En die man had een geweldige last van een doorn in zijn vlees. En u begrijpt natuurlijk, als je loopt in open sandalen en bij elke stap die je zet, dan voel je een vervelende doorn. Die steekt in je vlees. Nou, dan heb ik het niet over dat je 1000 kilometer afgelegd heeft. Nee, als je al een paar stappen gezet hebt, dan voel je het al. Dan kun je het vernemen. En wat voel je dan als 1 lid lijdt, lijden alle leden. Op den duur, dan voel je dat in heel je lichaam, in je hoofd, overal. En toen dacht Paulus, het zal toch veel beter zijn als God mij van die doorn verlost. Want dan ben ik veel actiever en productiever. Dan kan ik veel meer doen. Dan kan ik beter lopen. En je moet ook nog beseffen, kijk, ik vul het nu misschien iets te letterlijk in, maar dat doe ik alleen opdat je het beeld begrijpt. Maar Paulus die legt het ook uit. Die zegt, dat is een engel des Satans, scherpe doorn in het vlees, een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Dus Paulus kreeg rake klappen, keiharde klappen van de duivel. Satans vuist slagen. Wat een zaak, gemeente. Wat een aanval. Wij zeggen ook wel eens, wordt zo aangevochten, wordt zo bestreden. Maar dat je zulke klappen krijgt van de vorst der duisternis. En toen dacht Paulus, ik moet toch zien dat ik van die doorn afkom. En daarover heb ik de Heere 3 maal gebeden. En de conclusie was, onder de streep kwam er dit uit. Dat wij niet veroord zoals Paulus dat bedacht had. De Heere die vond het beter dat hij die doorn behield. Waarom? Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heer heeft helemaal geen behoefte aan een sterke Paulus. En een Paulus die vaart maakt en die met grote ferme passen voortgaat. Maar de Heer heeft behagen in zwakheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus dat kan de beste overkomen van Gods kinderen, dat hij iets vraagt, maar dat het helemaal niet Gods bedoeling is. En dat de Heere zegt, dat is toch niet wat ik wil en wat ik op het oog heb. Maar dat is bij Christus natuurlijk niet zo geweest. En niet alleen naar zijn goddelijke natuur wist hij de verborgen raad van God, maar het was hem bekend. Hij wist waarom hij op aarde gekomen was. En hij wist wat hij ging eisen straks. En dat is dan een volgende punt. Ik zeg nadrukkelijk niet vragen, bidden, wensen. Of het de Heere mocht behagen om iets te geven. Nee, de Heere, de Heer Jezus, als hij bidt in het hogepriesterlijk gebed, die eist. Eist van mij. En ik zal de einde der aarde geven tot uw bezitting. De gegevenen des vaders. De Heer Jezus is de enige persoon die als rechthebbende mag bidden. En verder mag niemand als rechthebbende bidden. Want dat is verwerpelijk om zo te bidden. Maar de Heer Jezus eist. Vader, ik wil dat die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. En waarom kan hij dat eisen? Op grond van zijn werk. Op grond van het volbrachte werk. Ook nu al. Terwijl er nog heel veel staat te gebeuren. De gang door Gethsemane. De gang naar het kruis. Dit staat nog open. En toch zegt hij. Ik heb u vereerlijkt. Op de aarde. Ik heb volleindigd. Het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En daar spreekt hij van zijn doel en opdracht, waarvoor hij in de wereld gekomen is. Waarvoor is Christus gekomen? In de eerste plaats is Christus in de wereld gekomen. Ja, om zondaren zalig te maken. Nee, om de Vader te verheerlijken. Om God te verheerlijken. Om de deugden van God op te luisteren. Opdat uw Zoon u verheerlijke, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Er is geen moment geweest in het leven van Christus dat hij God niet verheerlijkt heeft. Er is geen gedachte geweest waarin hij God niet verheerlijkt heeft. Er is geen woord uit zijn lippen gekomen die niet God verheerlijkend was. En dat woord verheerlijken, dat betekent onder andere het eren van God. Het woord wordt ook wel eens vertaald in de Statenvertaling met het loven en prijzen van God. Of het aanbidden van God. Het verheffen, het verhogen van God. Dat is wat Christus voor ogen stond in de wereld. Om zijn Vader te verheerlijken. Om God de eer te geven. En die hij zo eeuwig waard is. En we zien dat in alles. De kanttekening die noemt een paar dingen waaruit dat blijkt. dat de Zoon zijn Vader heeft verheerlijkt. En het eerste wat ze dan noemen in de uitleg, dat is in zijn leer. In zijn leer. In de waarheid zoals hij die bekendgemaakt en geopenbaard heeft. Dat heeft hij gedaan in overeenstemming met de raad van God. Wat de Vader hem geopenbaard had. De woorden die de Vader hem gaf. En die gaf hij door. En wat zie je dan in de omwandeling van Christus op aarde? Dat hij veel gesproken heeft, maar ook dat er veel mensen stuk braken op de leer van Christus. Want die leer is wel voor de mens, maar niet naar de mens. Een kenmerk van de moderne tijd en van alle, ja, wat ik dan maar noem, pep talk. Mensen oppeppen met, en een woordje spreken wat helemaal naar de mens is. Het kenmerk daarvan is, het is allemaal naar de mens. Maar Christus sprak voor de mens, maar niet naar de mens. Hij sprak een boodschap die recht tegen het vlees inging. Tegen het vrome vlees. Het vrome vlees moet gekruist. Maar ook het wereldse, het zondige vlees. Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. Kruis opnemen. Een zwaar ding hoor, kruis. We hebben eens zo'n kruis gezien. Waar de borg aan gehangen heeft. En een kruis opnemen. Dagelijks opnemen. Wie wil er nou met een kruis lopen? Dat willen mensen niet. Het kruis opnemen. Onszelf verloochenen. Moet een kruis door het vlees. De Heer Jezus zegt, het is veel beter verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen, twee ogen, in het helse vuur geworpen te worden. Dus dan je handen blauwen en je ogen. En als je zo'n liefde hebt tot de zonde, dan zegt de Heer Jezus, je zult met twee handen, twee ogen, het helse vuur geborpen te worden. Wat een mens zich ook inbeeldt. Al droomt hij over een lichtstad met parelenpoorten en straten van goud. Dat zal tegenvallen. Waar het vuur niet dooft en de worm niet sterft. Ga weg van mij. Gij werker der ongerechtigheid. Voor elk mens die niet gedood is, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En niet zo populair, hè? Zo'n boodschap. En niks troostelijks voor de mensen. Heb er geen andere woorden. Toen Jezus sprak, niemand kan tot mij komen. Maar we moeten toch allemaal tot hem komen? Nou, dat moet zeker. Maar niemand kan tot hem komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. O, mens is zo onmachtig. Hij kan niet komen. Dat is nou de leer van Christus. Dat is waar Christus uitgedragen heeft in Johannes 6. Niemand kan het. Tenzij mijn Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Mens moet getrokken worden. En de gegevenen des Vaders, die worden getrokken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Ze worden getrokken. Nou, als de Heer Jezus die leer brengt, dat is de leer die Christus heeft uitgedragen. Dan kunnen we er allemaal niet heel breed op ingaan, maar zo een paar dingen eruit. Ja, dan gaan er heel veel mensen, die gaan weg. En dan blijven er nog 12 over, de discipelen. En dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipeltjes, en zouden jullie ook niet willen weggaan? wilt gij ook niet weggaan?
Daar moet je toch zuinig op zijn, en er nog 12 over hebt.
Dan moet je denken, hoe kan ik die erbij houden? Dan moet je die in ieder geval niet op zo'n manier benaderen, want dat werkt niet. Dat heb je nou wel gezien. Dus dan moet je het woord een beetje afzwakken. Dan moet je toch andere dingen gaan benadrukken en belichten. Heeft Christus dat gedaan? Dat is wat er veelal gebeurt. Tegenwoordig. Maar Christus heeft altijd de volle raad Gods uitgedragen. En wat betekent dat? Niets achterhouden. Niets achterhouden. Sommigen gaan evangeliseren. En dan zeggen ze, God houdt van u. En Jezus houdt van u. En dan moeten ze er later nog achter komen dat God een verterend vuur is. Is dat eerlijk? Is dat een eerlijke boodschap? Dat is liegen. Met de Bijbel in je hand. Want zo is het niet. God is verdoornd vanwege de zonde. God toont ten allen dagen tegen de zonde. En daarom sprak Jezus tegen de zonde. Daarom spraken de apostelen tegen de zonde. Ik heb u vereerlijkt op de aarde, gemeente. De Heer Jezus heeft het woord gesproken zoals het moest gesproken worden. En heeft niet gezwegen. Ook niet toen de boodschap verdeeldheid, vuur, tweespalt, oneenigheid bracht op de aarde. En toen de fariseeën hem hielden voor een sabbatschender en een godslasteraar enzovoort. Heeft hij toch dat woord zo getrouw. Zo getrouw verkondigd. En gemeente, dat is nog maar iets waarin hij zijn vader heeft vereerlijkt. Niet alleen in zijn woorden, maar vooral ook in zijn daden. In zijn werk. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Ik heb u vereerlijkt op de aarde. Als er één geweest is die volmaakt en overeenstemming met de heilige wet van God geleefd heeft, dan is het hem. Dat noemen wij de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Het gehoorzamen van Christus. Dat heeft hij gedaan tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Zichzelf onderworpen aan de wil van zijn vader. Ook al betekende de wil van zijn vader dat hij de dood in moest. De dood van het kruis. Dat hij geofferd moest worden op het hout van Golgotha. Heeft hij zich laten vastnagelen. En daar uren gehangen. Om de wil van zijn vader te volbrengen. Om God te verheerlijken. Het strafeisende recht. Dat is ook al iets wat uitgelegd moet worden. Want de Bijbel is daar vol van. Van het wrekende recht, het vergeldende recht van God. Dus niet alleen maar als een mens iets verkeerds doet, ja, dan moet hij beter opgevoed worden. Of dan moet hij een cursus krijgen, hoe je dan in de maatschappij met dingen om moet gaan. En nee, vergelden, breken, straf. Daarom heeft Christus gehangen aan het hout. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij heeft gehoorzaamd tot in de dood. En niet alleen door te lijden wat de zondaar moest lijden en nooit zou kunnen lijden. Niet alleen heeft hij de hel voor de kerk geleden en hun benauwdheden gesmaakt. Maar hij heeft ook op het kruis de wet verheerlijkt. We hebben vanmorgen nog gehoord, hè? Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En vijfde gebod, catechisme zegt, je moet je ouders alle eer, liefde en trouw bewijzen. Wie heeft dat gedaan? Wie kan dat nou zeggen in Vriezenveen? Dat hij zijn ouders al te geëerd heeft, lief gehad en trouw. Trouw, hè?
Trouw bewijzen. Dus niet erover praten. Bewijzen. Laten zien. Dan denk ik aan Christus. Die daar hangt aan het hout. En dan ziet hij zijn moeder. En hij ziet Johannes. De apostel die hem lief had. En hij zegt, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Weten we wat dat betekent, gemeente? Je zou denken, dan heb je toch genoeg aan jezelf als je gefolterd wordt op zo'n martelwerktuig van de Romeinen. Jezus dacht aan zijn moeder, ook op het kruis. Hij dacht niet, hoe is dat nou voor mij om hier te hangen? Wat hitte doet mij branden? Enzovoorts. Maar hij dacht aan zijn moeder. Wonderlijk. De liefde Gods. Ook tot het vijfde gebod. Niet alleen een gebod, een regel. Nee, dat uw wet is in mijn hart geschreven. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet. In binnenst ingewand. Hij heeft zichzelf een dood geliefd. Dood geliefd aan het kruis. Niemand zo'n liefde. En dan Christus. Vaders recht verheerlijkt. En zegt onze kanttekening. Maar ook de andere eigenschappen van God. De barmhartigheid. Gods ontferming. Gods mededogen. Die zien wij op het kruis. Waar Christus zorgt. Dat in een weg van recht en gehoorzaamheid zondaren met God verzoend kunnen worden. Daarin schittert ook de wijsheid van God. Dat God zo'n plan heeft geopenbaard. God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende. De zonde niet toerekenende. En heeft het woord de verzoening in ons gelegd. Hij heeft hem tot zonde gemaakt die geen zonde gekend. Die geen zonde had of gedaan heeft. Opdat wij zouden worden, zegt Paulus, rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wonder. Dat Christus zich zo gegeven heeft. Opdat er doen aan is. En daarin heeft hij zijn vader verheerlijkt. Dat was het eerste. Tweede, dat is dat de vader op zijn beurt de zoon verheerlijkt. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon. Het is niet alleen zo dat de vader verheerlijk wordt door de zoon, maar ook omgekeerd. De vader gaat zijn zoon verheerlijken. En dat doet hij bijvoorbeeld door te zeggen, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, bij de dopende Jordaan. Toen trok de hemel open. En toen ging er niet alleen een duif op de Heer Jezus zitten, maar de hemel ging getuigen van de Zoon. En er klonk de stem van God, deze is mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Toen de discipelen met Christus, de drie discipelen met hem op de berg der verheerlijking waren, klonken daar diezelfde woorden. Daar waren Mozes en Elia. En Mozes en Elia spraken met de Heer Jezus over zijn uitgang. Dat wil zeggen over zijn lijden, over zijn sterven, over de weg die hij zou moeten gaan. En dan klinkt daar een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. God spreekt daar zijn welbehagen uit. In de borg. En in het borgwerk van Christus. Daar zegt de Heer als het ware. Ik ben zo volmaakt tevreden. Met het offer. Met het werk van mijn zoon. En als dan Christus die weg gaat. Die hij moest gaan. Dan zie je op allerlei momenten. Dat de vader van zijn zoon getuigenis geeft. Als de Heer Jezus alles volbracht heeft, het hoofd buigt en de geest geeft, de geest teruggeeft aan zijn vader. En dan staat er, en zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Dan moet ik niet zeggen, ja, dat is een natuurverschijnsel. En die drieuurige duisternis, dat kan één keer in de zoveel jaar voorkomen. Nee, dat is God, dat is God, dat is de Vader die getuigt. Toen heeft de Vader, als het ware, dat voorhangsel gepakt, dat dikke kleed, en heeft hij het dwars doormidden gescheurd. Het voorhangsel des tempels scheurde middendoor, in tweeën, van boven, niet naar beneden, tot beneden. Volledig middendoor. Daar heeft de Heer laten zien wat het betekent. Het is volbracht. De prijs des bloeds is betaald. Het lam is geslacht. De hoge priester is het binnenste heiligdom ingegaan. Niet zonder bloed. Grote verzoendag. En de aarde beefde. En de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend. En vele van de heiligen die ontslapen werden, stonden op. Werden opgewekt. Dat werd zichtbaar. Dat Christus de dood gedood heeft. Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij het einde is van de dood. En dat is nog verder zichtbaar geworden in zijn opstanding. Je kan zeggen, hij is opgestaan. Maar als je het ziet vanuit de Vader, dan moet je zeggen, hij is opgewekt. De Vader heeft zijn kind opgewekt. Waar hij op zijn slaapstede lag te rusten, als het ware, heeft hij zijn kind gewekt op paasmorgen. Het graf kon hem niet houden. Hij mocht niet in de dood blijven. En toen dat gebeurde, staat er ook dat ook de ganse schepping daarvan getuigde. Met donderen en bliksemen. De aarde beefde en de wachten werden zeer verschrikt en stonden als aan de grond genageld. De Vader, die bevestigt het werk van zijn Zoon. En dat doet hij ook als hij hem ten hemel opneemt. En als de eeuwige deuren van de hemel opengaan. En als alle inwoners van de hemel hem verwelkomen, die het werk volbracht heeft, de prijs der zielen, het rantsoen. Iedere trap van Christus' verhoging is een getuigenis van de Vader op het werk van zijn Zoon. De Vader verheerlijkt zijn Zoon. En werd hij binnengebracht in de troonzaal van Gods heerlijkheid. En daar is hij aan de rechterhand des Vaders. Dat is de positie van eer en macht. En daar is hij niet alleen naar zijn Godheid, maar juist ook naar zijn menselijke natuur. En let er dan op, gemeente, daar wil ik nog even op wijzen en dan gaan we weer zingen, dat hier staat, en nu verheerlijk mij gij Vader, in vers 5, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus het is niet alleen zo dat Christus nu heerlijkheid heeft gekregen. En dat de Vader zijn Zoon verheerlijkt nadat hij al het werk volbracht heeft. Nee, er staat de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Voordat de wereld was. Toen al had de Zoon heerlijkheid bij de Vader. Wat is dat een heerlijk stuk? Weet u wat dat betekent? Wij moeten niet pas aan Christus denken bij zijn menswording. Wij moeten niet pas aan Christus denken bij de eerste belofte. Het zaad der vrouw dat de kop der slang vermorzelt. Wij moeten ook niet pas aan Christus denken bij de schepping Gods. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt.
En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij was in de wereld en de wereld is door hem, door wie? Door God de Zoon, gemaakt. Dat is al heel wat als een mens bij de schepping denkt aan de Zoon van God. Zoals Johannes dat zegt in het eerste hoofdstuk. In het begin was het woord was bij God enzovoorts. Maar we moeten nog verder terug naar de eeuwigheid. Eer de wereld was, toen die wereld er nog niet was, toen ze alleen maar bestond in het plan van God, in de gedachten van God. En toen was de Zoon het vermaak van zijn vader. Toen was ik een voedsterling bij u, staat er in Spreuken. Toen had hij eerlijkheid. De heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus je moet nooit denken dat hij pas heerlijkheid krijgt door ons. Nee, hij had al heerlijkheid. Voordat er één schepsel was, had hij een volmaakte heerlijkheid. Wat betekent dat nog meer? Dat God de volzalig is in zichzelf. En dat hij geen mens nodig heeft. En daarom zegt een apostel in een zendingstoespraak, zegt hij, dat God niet van nood heeft om door mensen handen gediend te worden als iets behoevende. Er is in die zin niets van een mens nodig. Als u zelf het leven en de zaligheid en alles in zich heeft. Er is een volmaakte gemeenschap in het wezen Gods. Kijk, een mens heeft een mens nodig, dat is duidelijk. Een mens is ook niet onafhankelijk. Altijd afhankelijk, ook van anderen. Maar God is de volzadig in zichzelf. En daar is een volmaakte gemeenschap in God. Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus, dan moeten we niet zeggen, ja, dat zijn streng gereformeerden. Die hebben het altijd over de eeuwigheid en over de raad des vredes en over zulke dingen. Nee, dat zegt Jezus. Jezus zegt dat eer de wereld was, toen had ik eerlijkheid bij de Vader. Toen de wereld nog niet was. En weet u wat nou een grote wonder is, gemeente? Dat waar God geen mens nodig heeft, dat het God behaagd heeft om in gemeenschap te treden met mensen. En dan bedoel ik niet alleen maar zoals met Adam, die kende God aan de wind des daags, want dat was een onzondig mens. Maar met mensen die van hem afgevallen zijn, die afgoereerd hebben, die God verlaten hebben. Is dat geen wonder? Dat God zulke opgezocht heeft. En dat het God behaagd heeft om de gegevenen des vaders de eeuwige heerlijkheid in te leiden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, die ik op mijn hart gedragen heb, voor wie ik de prijs, de zielen, het rantsoen betaald heb. Omdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen, die ik bij u had, eer de wereld was. We gaan er eerst van zingen, op Psalm 89... Vers 12, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God en wat er volgt. Ten slotte nog de zaligheid van de uitverkorenen, die worden hier genoemd de gegevenen van de Vader. En de verheerlijking van God is nauw verbonden met de zaligheid van de kerk. Dat wil niet zeggen dat het daartoe beperkt blijft, de heerlijkheid van God, alleen maar door het heilsplan van God, maar ze is er wel nauw mee verbonden. De Vader wordt verheerlijkt en ook de Zoon wordt verheerlijkt. En ten diepste ook de Heilige Geest, maar die zijn werk wordt meer behandeld in het 16e hoofdstuk. Maar hier in het 17e hoofdstuk gaat het vooral over de Vader en over de Zoon. Die worden verheerlijkt in de zaligheid en in de toebrenging van de uitverkorenen. En dat wordt ook zo genoemd in vers 2, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. In vers 6 wordt gezegd, zij, de gegevenen des vaders, waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. Ze waren van de Vader, krachtens zijn eeuwige verkiezing. En hij heeft ze gegeven aan de Zoon. En de Zoon heeft ze ontvangen. Hij heeft ze op zijn hart gedragen. Christus heeft de kerk lief gehad. En heeft zichzelf voor haar, voor zijn bruid, overgegeven. De dure bruidschat betaald. De lossing door zijn bloed. En dan is het niet zo dat de Vader de Zoon moest overhalen, of dat de Zoon de Vader moest overhalen. Nee, er is een volmaakte overeenstemming tussen de Vader en de Zoon in de verlossing van de uitverkorenen. Opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Geven. Het is een gift. Het is een geschenk. Dat kun je alleen maar krijgen. Kan ik niks doen. Ik wil zo graag wat doen. Het is een gift. Een geschenk. Dat hij hun het eeuwige leven geeft. Wat is dat eeuwig leven? Gemeente, we moeten goed bedenken. Zodra mens in de wereld is. Zelfs als hij in de baarmoeder is. Dan is de mens eeuwig. Hij heeft een onsterfelijke, een eeuwige ziel die nooit ophoudt te bestaan. Dat maakt ook de ernst uit. Van als er een mens ter wereld komt. Het is niet zo, die leeft een poosje en dan is het voorbij. Nee, die is geschapen voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Die ziel die sterft nooit meer. Wat een ernstige zaak. Dus in die zin kun je zeggen, elk mens bestaat eeuwig. Maar is dat eeuwig leven? Nee, dat is niet het eeuwige leven. Eeuwig leven, dat is wat bijvoorbeeld onze catechismus zegt. Dat nademal ik nu een beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart ervaar. Een beginsel. Een voorschot. Op het volmaakte. Op de volle heerlijkheid. Eeuwig leven ziet op het ware leven. Het echte leven. En inderdaad. Duurt het voor de kerk een eeuwigheid. Een eeuwigheid lang. Zullen ze zich in God verblijden. En vermaken. En in die zin is ook de omschrijving zo treffend. Wat hier gezegd wordt door de Heer Jezus, wat eeuwig leven dan is. Want hij zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het eeuwige leven bestaat onder andere daaruit in het kennen van God. En in het kennen van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de omschrijving. Van de mond der waarheid. Wat eeuwig leven is. Dit is het eeuwige leven. En dan begrijpt u wel dat met kennen meer bedoeld wordt dan met de theorieverzameling. Maar kennissen, gemeenschapskennis, kennen van God, dat gaat dieper dan alleen maar het kennen dat zetelt in ons verstand. Maar het is ook de kennis van het hart. Hem kennen, God kennen en zijn Zoon Jezus Christus. En natuurlijk is dat kennen ten dele. Wij kennen ten dele. En zegt Paulus 1 Korinthe 13. Het is allemaal ten dele. Maar toch is het kennen. Kennen van de Vader, ook al is het in beginsel. En het kennen van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan volgt daar natuurlijk ook uit dat het niet kan zijn dat iemand geen kennis heeft aan God. En dat hij toch droomt van eeuwig leven. Want de man der waarheid zegt, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Kijk, een moslim die droomt van een moslimparadijs. Een fantasieparadijs. En daar gelooft hij vast in. Daar brengt hij zelfs offers voor. Maar wat is dat voor een paradijs? Inderdaad, het komt uit de hersenen voort. Maar dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En uw Zoon, Jezus Christus. Dat is het eeuwige leven. Dus eeuwige zaligheid wordt hier niet omschreven als paarlenpoorten en straten van goud. Is dat er dan niet? Ook ik zou het niet durven te ontkennen, want er staat in de openbaringen, dat heeft Johannes gezien op Patmos, de heerlijkheid ook van die plaats, van de hemel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar ten diepste gaat het om hem. Om de God van de hemel. En om de Christus van de hemel. Dat was ook een paradijs voor de moordenaar aan het kruis. Als de Heer Jezus zegt, zult ge met mij in het paradijs zijn. Niet zonder hem. Zonder hem is er geen paradijs. En dit is het paradijs. Dat zij u kennen. En uw Zoon. Jezus Christus, is dat ook uw paradijs, gemeente? Of verveelt het u om het over deze dingen te hebben? Dat is niet best hoor. Want hier bestaat het eeuwigheidsleven uit. Hem kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de hemel. Dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit is de eeuwige zaligheid, dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Och, zegt Paulus, och, dat ik hem ken. En die man die was goed bekeerd, hè. Die wist er echt wel wat van. Och dat ik hem kenne. Dan komt er een honger. Een verlangen. Om daar meer van te weten. Niet alleen met het verstand. Ook met het verstand natuurlijk. Maar juist ook. Honger. Een verlangen naar God. Mijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik ingaan. En voor uw aangezicht verschijnen. Dus dat is iets heel anders als dat Christus een soort toegangsbewijs is om in de hemel te komen. Dat is iets heel anders. Dat zijn zulke platte, oppervlakkige gedachten over wat eeuwig leven inhoudt. Nee, eeuwig leven is hem kennen. Hem te kennen is het leven. En zijn Zoon, Jezus Christus. En dat roept natuurlijk voor ons de vraag op in de toepassing. Als dit het dan is, en dit is het, wat weten we daar nou van? Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. En Jezus Christus. Een natuurlijk mens, die weet er niets van. Ik noemde al een paar keer Paulus, want dat is een heel goed voorbeeld. Om het duidelijk te maken. Die man die dacht ook dat hij er heel wat van af wist. En toen de Heer hem verscheen, toen moest die man zeggen: wie zijt gij, Heere? Heb je dat ook wel eens gezegd tegen de Heere? Of heb je het altijd al geweten? Wist je prima het adres van je gebed enzovoorts? Ben je ermee geboren? Wie zijt gij, Heere? Want ik weet het niet. Ik weet er niks van. En bij Paulus gebeurt, daar begint kennis. Dat het niet weet, hoe gelukkig uit de keer niet weet. Dan begin je wat te leren. Wist die man dan niks? Oh, die wist, die had fantastische cijfers op de Universiteit van Jeruzalem. Allemaal tienen. Glansrijk geslaagd. En de toenmalige godgeleerdheid. Er blonk Saulus van Tarsen uit. Aan de voeten van Gamaliel gezeten, niet zomaar een rabbijn, maar een van de beste. Die nog met ere genoemd wordt in het rabbinale Jodendom, Rabbi Gamaliel. Oh, hij wist er heel wat van en toch, hij wist niets. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart, de verzenen tegen de prikkels te slaan. Daar kreeg hij bewustheid, enig besef van wie God was. Op de weg naar Damascus, waar hij geveld werd door God. Hem omscheen snellijk een licht van de hemel. God, enkel licht. Enkel licht. God bewoont een ontoegankelijk licht. En toen zag Paulus niets meer. Hij zag niets meer. Het licht was uit zijn ogen. Hij wist niks meer en hij zag niets meer. Daar begint het kennen van God. Dat een mens weet met wie hij te doen heeft. En met God van doen krijgt. En hij dan jezelf terugkrijgt. En dan hoef je niet per se Saulus van Tarsen te eten. Maar wie je dan ook bent. Als dienstig mens of een wereldsmens. Maar er iets van terugkrijgt. Als de geweten gaat spreken, dan Jan die noemt dat de secretaris of de stadhouder van de ziel. Als dat geweten open gaat. En je voelt de stem van God. En dat je in rekening staat met God. Voor het eerst. Dat je schuldig bent. Gans verloren. Melaats. Van de voetzool tot de hoofdschedel toe, niets geheels, onrein, ellendig, jammerlijk, blind, arm en naakt. Weet je wat je dan gaat merken? Dat je God niet kunt kennen buiten Christus. Dat hij buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. En daarom zegt de Heer Jezus ook niet: dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat zou in de staat der rechtheid zo geweest zijn. Dat ze God kennen. Zoals Adam God kende. En met hem wandelde. Maar u te kennen en uw Zoon Jezus Christus. Christus ook te kennen. Die de weg is tot de Vader. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar is geen weg. Daar is geen toegang tot de Vader. Dan door de Zoon. Door het werk dat hij volbracht heeft. Christus is de weg. Ik ben de weg. En zegt hij tegen Thomas, omdat hij gedaan heeft wat geen mens kon doen, wat nog eens. U hebt het niet zoveel over de mens gehad vanmorgen, of over de kerk, over het volk van God, wat die allemaal doen. Daar heb ik ook niet zoveel over te zeggen. Dan dit, dat er geen mens is die goed is, en niemand is die goed doet en naar God vraagt, zelfs ook niet één. Geen sterveling wil het pad der deugd betreden, ja zelfs niet één. Wie het ook is, in Vriezenveen, niemand. Maar er is er één, en dat is de heerlijkheid van Johannes 17. De heerlijkheid van Christus, dat er één geweest is. En die heeft het gezegd tegen zijn vader. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dan wordt de kerk, niet, dan liggen ze niet alleen aan het hart van de middelaar. Als God een mens bekeert. Dat Christus zich aan zijn ziel ontdekt en openbaart. Maar dan brengt hij ze ook terug naar het hart van de Vader, door welke wij roepen. Abba Vader. Want Christus is de weg tot de Vader. En wat een grote zaak is het als een mens God op die wijze leert kennen. Dus niet God kennen als een verschrikkelijk rechter die ten allen dagen toornt. Want dat is een kennis waar je niet mee kan leven. Een verterend vuur. De kinderen in Israël, toen ze de wet hoorden. U hebt hem ook gehoord, ik ook vanmorgen. De 10 woorden. Maar één vers verder leest, dan staat er. Wie die berg aanraakte. Die werd gedood. Kon er niet leven. Bij een verterend vuur. Toen de Godspraak daar klonk. En gepaard ging ook met bliksem en donder. Toen was het duidelijk. Al het volk stond van verre. Allemaal. We kunnen niet naderen tot God. Buiten Christus. Buiten Christus is de wet een verdoemende wet. Alleen in Christus is het een verzoende wet. En welke zaak is het dat Christus de weg gebaand heeft terug en naar het vaderhart van God. En dat de Bijbel spreekt over de aanneming tot kinderen. Dat de gegevenen des vaders opgenomen worden in het huisgezin van God. Dat God de Vader hun vader is en Christus hun oudste broeder, de enige natuurlijke zoon. De familia Dei, de familie van God. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. En uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En als dat hier op aarde in het beginsel al zoveel inhoudt en zoveel bevat. Wat zal dan zijn? Vooral degene die de verschijning van Christus hebben leren liefkrijgen, waar geen oog gezien, geen oor gehoord, in het hart van mensen kinderen niet geopenbaard is, wat dat zal zijn. In de volle gemeenschap, in de volle heerlijkheid van God. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen en Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Amen. De slotzang is 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt en wat er volgt. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.